Vandaagavond om 8 uur zal er, zo de Heere wil, weer Bijbelkring zijn. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst een preek worden gelezen. En in de avonddienst hoopt u dominee Baars voor te gaan, die dan ook het sacrament van de heilige doop zal bedienen. Vandaag is de collecte voor de kerk en dat is ook zo met de collecte van volgende week. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 65 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij en daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens uit de 2e brief van de apostel Petrus, 3e hoofdstuk. We beginnen de schriftlezing bij vers 8 en we lezen dan tot aan het eind van dat hoofdstuk. 2 Petrus 3, beginnend bij vers 8. Na de schriftlezing zingen we uit de avondzang. Het 4e vers houdt ons gemoed voor u bereid. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Want de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede en achter langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mee afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Als wij vanmorgen verder lezen in de brief van Paulus aan Titus, het tweede hoofdstuk, waar we Gods woord vorige week zondag ook uit hebben beluisterd, dan zijn we vanmorgen toegekomen aan het 13e vers van dat hoofdstuk, Titus 2. En daar lezen wij: verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Laten wij eerst Gods zegen bidden, gemeente voorbeden en dankzegging voor de zorgen en voor de zegeningen in de gemeente hoop ik vanavond met u te doen. Laten we nu samen bidden. Heren, wij zoeken vanmorgen uw heilig aangezicht om van u een zegen te bidden over de kerkdienst die wij op het ogenblik beleven. De dienst waarin we uw woord mogen beluisteren, waarin ook het sacrament zal mogen worden bediend. De dienst waarin wij onze liederen mogen zingen, onze gaven mogen geven en ons voor uw heilig aangezicht mogen stellen. En bij al die heilige verrichtingen hebben wij toch wel heel bijzonder uw goddelijke zegen nodig. Doe ons dat beseffen, Heren. Wij kunnen als mensen bij elkaar komen en we kunnen als mensen in onze samenkomst bepaalde dingen bespreken, met elkaar van gedachten wisselen of een boodschap doorgeven, maar als het allemaal mensenwerk is, Heren, wat zal dan uiteindelijk het resultaat wezen? Wat levert dat dan op? Kunnen wij elkaar wijsmaken tot zaligheid? Kunnen wij elkaar zo bewerken, zo beïnvloeden, dat we waarlijk deel mogen ontvangen aan dat heil dat nimmer vergaat? Ook al zouden we daarover spreken en al zou alles daarop gericht zijn, Heren, dan blijft het nog alles aan de buitenkant. Want wij beschikken niet over de sleutel die past op ons hart. Niet op ons eigen hart en niet op het hart van een ander. En wij hebben niet die mogelijkheid om dat woord over de zaligheid zo krachtig te doen zijn dat het ons werkelijk de zaligheid deelachtig maakt. Dat zijn allemaal dingen, Heren, die in de hand van de Heilige Geest liggen en die daar ook in blijven liggen. En daarom laten wij tot u mogen komen, Heren, met deze bede, dat u ons uw geest zou willen schenken, want als hij komt en als hij werkt en als hij het woord ook toepast, dan zal er zegen zijn. Dan blijft het niet zoals het was. Dan is het niet alles vorm en buitenkant, maar dan is het een zaak van binnen. Dan is het een zaak van beleving. Het woord dat gepredikt zal gaan worden, dat daalt dan in ons hart. En de prediking zal dan ook zijn in betoning van geest en van kracht. Maar ook de sacramentsbediening zal dan zo zijn, Heren, dat er wat van uitgaat. Dat het ook wat nalaat, dat het vruchten draagt, dat het ons doet verstaan meer en beter en dieper en rijker, wat dat werk van de Heer Jezus inhoudt. En wat dat teweeg gebracht heeft en wat dat ook nog doen zal in de toekomst. Omdat u die de werken uw handen niet laat varen. Ook in de toekomst zult bewijzen dat u uw werk afmaakt in het leven van allen die u vrezen. Heren, wij danken u ervoor dat we hier mogen zijn en dat we hier ongehinderd konden komen. En dat we ons mogen zetten onder de klanken van uw woord, van uw evangelie. We danken u ervoor, heren, dat u ons daar elke keer weer de gelegenheid voor geeft. Wat een bewijs van uw zorgzaamheid en van uw trouw en van uw langmoedigheid. We lazen zojuist uit de brief van Petrus dat u de belofte niet vertraagt, maar dat u langmoedig bent over allen, niet willende dat sommigen verloren gaan. En dat blijkt ook wel, heren, als wij zondag aan zondag weer in de gelegenheid worden gesteld om te horen wat tot onze vrede dient, dan bewijst u immers daarin zo opmerkelijk dat u langmoedig bent en groot van goede tierenheid. En elke keer maar weer wijst u ons die weg des behouds en spreekt u ons van die zaligmaker, die enige, de Heere Jezus Christus. Laat het vrucht dragen, Heere, ook in het leven van hen bij wie het nog nooit tot echt vrucht voortbrengen kwam. Die nog altijd voor eigen rekening leven. En nog altijd hun eigen koers uitzetten en hun eigen weg vervolgen. Ook al weten ze het verstandelijk dat dat niet goed komt. Toch gaat de mens er van nature altijd maar weer mee door. Heren, word zulken te sterk en maak het hen onmogelijk om nog langer zonder u te leven. En geef dat ze de weg mogen gaan tot uw genadetroon. Als een boetvaardig mens. Om van genade te mogen leren leven. We bidden, Heren, dat ge uw volk en kinderen wilt gedenken. Dat ge ze bezoeken wilt met uw heil. En dat ge het werk dat u begonnen bent wilt onderhouden. En dat ze het weer eens mogen weten ook. Dat gij de God van alle genade zijt. Die in hun leven waarmaakt dat u een schat van zegeningen hebt in Christus waaruit zij mogen delen. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan allen die het moeilijk hebben. Misschien ook wel met de roeping om aan uw tafel te komen. Die vele bestrijders kennen, ga hun bestrijders toch tekeer. En wilt u een vlak veld maken en uzelf ook daarin verheerlijken. Heren, laten we zo u ook mogen bidden om een gezegende sacramentsviering. En dat daar uw volk waarlijk mag worden onderwezen in de heilgeheimen van uw getuigenis. En wilt u zo zelf ook zorgen, Heren, dat zij aan uw tafel komen die van uw entwegen daar worden genodigd. En als er zijn, Heren, die zichzelf een recht toekennen, wilt u hen doen zien dat we daar niet bij gebaat zijn en dat dat ook niet uw goedkeuring kan dragen. Laten we eerlijk met onszelf ook mogen omgaan, Heren. En geef dat we het woord niet alleen maar voor anderen beluisteren, maar ook voor onszelf. En dat het ons dan van uwentwege door uw Heilige Geest mag ten deel vallen dat we verstaan wie wel en wie niet tot die tafel gerechtigd zijn. Wilt u leren, Heren, om in afhankelijkheid tot u op te zien. En wil in alle nood en in alle zorg en in alle moeite genadig nabij zijn. Zegen uw woord, overal waar het vandaag mag worden verkondigd. En bekwaam gij al degenen die gij tot die taken roept. En laat hun verwachting van u zijn, Heren. En laat de zegen erbij in mee mogen komen. Uw naam tot eer. En tot uitbreiding van uw rijk, verzoen onze zonden, o God. Neem ze genadig weg en wilt u ons een hart geven en een levensopenbaring, waarin de vreze van uw naam uitkomt, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen de 130ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heer verwachten en hoopt op den Heere gij vromen. Gemeente, u herinnert u dat Paulus in dit gedeelte van zijn korte brief aan Titus spreekt over, zoals hij het zelf noemt in vers 11, de zaligmakende genade Gods. Daarvan zegt hij dat hij verschenen is. Daarvan zegt hij in vers 12 dat hij ons onderwijst, opvoedt, zoals we het ook kunnen lezen, opvoedt. En dan is hij er nog niet over uitgesproken, want die zaligmakende genade Gods die is zo veelomvattend, dat hij niet alleen te maken heeft met wat er nu gebeurt, wat God gedaan heeft toen hij zijn zoon bijvoorbeeld in deze wereld gaf, toen die zaligmakende genade Gods verscheen, en wat hij doet door middel van die genade als hij zijn volk opvoedt, onderwijst, een heilig en leven geeft van heiliging en van toewijding aan de Heere. Maar die zaligmakende genade Gods die heeft ook te maken met wat nog gebeuren zal, met de toekomende dingen. Want de zaligheid is hier op aarde nooit volledig. Wat mensenkinderen daarvan ontvangen en beleven is altijd maar ten dele. En de zaligheid zal pas volledig, volkomen, compleet zijn op een bepaald moment in de toekomst. De christen, dat hoorden we het vorige keer als slot van vers 12, de christen leeft nu nog altijd in deze tegenwoordige wereld. En als het zo gezegd wordt, deze tegenwoordige wereld, dan kunnen wij voor onszelf wel invullen wat daar de consequenties van zijn. Dat leert ons de praktijk en dat zegt ons ook Gods woord op verschillende plaatsen. Deze tegenwoordige wereld is immers de wereld die in het boze ligt. Deze tegenwoordige wereld is de wereld waar niets goeds van te verwachten is. En als Gods kerk nog in deze tegenwoordige wereld leeft, dan betekent dat dat er vanuit deze tegenwoordige wereld allerlei invloeden op haar afkomen. Ook allerlei kwade invloeden die proberen ingang te vinden in haar bestaan, in haar denken, in haar manier van leven. Van deze wereld gaan verleidingen uit en van deze wereld gaan verzoekingen uit en van deze wereld hebben Gods kinderen bij tijden ook vervolgingen te verduren. En van deze wereld wordt ook ervaren dat het een wereld is vol vijandschap, zoals Christus tegen zijn discipelen al gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Deze tegenwoordige wereld is de wereld van de teleurstellingen. En daar komt dan nog bij dat Gods kinderen, zolang ze in deze wereld leven, ook in het lichaam des doods zijn. Want niet alleen van buitenaf komen er verzoekingen, maar ook van binnenuit. En niet alleen van buitenaf wordt het kwaad ondervonden, maar ook van binnenuit rijst het kwaad en de verkeerdheid op. Er zijn ook de overgebleven zonden. En zolang ze in deze tegenwoordige wereld zijn, worden Gods kinderen gedurig weer geconfronteerd met hun eigen boze bestaan. En dat kan ook neerdrukken. En daarom, de zaligmakende genade Gods is nog lang niet uitgewerkt. De Heere heeft nog veel meer te geven. En de Heere zal ook nog veel meer doen. Want dacht u dat hij het zo hierbij zou laten? Dat Gods kinderen wel hoop hebben dat ze na dit leven naar de hemel gaan, maar dat er dan toch eigenlijk nog zoveel onvolmaaktheden zijn overgebleven. Nee, Gods kinderen mogen weten, en daar spreekt de apostel dan vervolgens ook van, dat er een dag komt waarop de zalige hoop, de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus zal plaatsvinden. Dan pas zal de zaligmakende genade Gods haar einddoel bereikt hebben. als Christus wederkomt en als hij zijn woord vervult, zie, ik maak alle dingen nieuw. En daar mag nu de verwachting op gericht zijn. De kerk des Heren die van die zaligmakende genade Gods in beginsel heeft mogen leren leven. En die onderwezen is in de dingen van die zaligmakende genade. Die mag nu ook gaan leven en in de verwachting. En verwachting, ik hoef dat denk ik toch niet weer te zeggen, is nog wat anders dan wachten. En nog zeker wat anders dan afwachten. Verwachten, daar zit spanning in. Daar zit iets rijkhalzends in. Daar zit een sterk uitzien in. Dat is een uitzien dat af en toe onder woorden gebracht wordt. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. En zo is het christenleven zoals de apostel dat hier tekent. Niet alleen, ik denk nog even aan vers 12, een leven van heiliging. Maar het is ook een leven van verwachting en van voorbereiding. Laten we daar vanmorgen dan maar eens op letten. Dat is misschien een wat ongebruikelijk thema in een avondmaalsdienst. Want in een avondmaalsdienst gaat het voor ons gevoel toch allereerst en allermeest om het offer van de Heer Jezus. Om het bloed dat hij gestort heeft. Dat wordt ons ook nog een keer zichtbaar voor ogen gesteld in een van de symbolen van het avondmaal, namelijk de beker met wijn. Wijst die beker met de inhoud niet naar dat bloed van Christus, eenmaal vergoten tot vergeving van zonde. En trouwens dat brood, dat gebroken brood, wijst dat ook niet naar het verbroken lichaam van Christus. En dan zijn we alweer bij het offer van de zaligmaker. Ja, dat is zeker waar. Het sacrament van het avondmaal wijst ons allereerst op datgene wat de Heer Jezus in zijn bitter lijden en sterven volbracht heeft om de zaligheid van zijn kerk te garanderen. Ook dat is zaligmakende genade Gods uiteraard. Maar laten we bedenken dat als het over die zaligheid en over Christus de zaligmaker gaat, dat we daarin te doen hebben met iets en iemand die meer is dan alleen zijn offer. Die meer is dan alleen zijn bloed. Hij heeft veel meer. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En heeft de Heer Jezus zelf de avondmaalsviering bij zijn instellingswoorden ook niet onmiddellijk gezet in het licht van zijn wederkomst toen hij zei, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken totdat ik kom. Avondmaal vieren in het licht van Christus tweede komst. Niet alleen maar in het licht van zijn eerste komst, maar ook in het licht van zijn tweede komst. En daar heeft de apostel Paulus het hier over, als hij het heeft over de verschijning van de zalige hoop en de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Zalige hoop, daar spreekt hij over. En hoop is iets dat zich altijd richt naar de toekomst, naar dat wat nog gaat gebeuren. En dat zal tegelijkertijd het hoogtepunt van alles zijn. En wat is nou die zalige hoop? Dat is dat de Heere Jezus nog een keer verschijnt. En legt u dan maar verband met vers 11. Want daar kwam dat woord ook voor. Precies hetzelfde woord. De zaligmakende genade Gods is verschenen. En nu gaat het over de verschijning. Daar was het een werkwoord, hier is het een zelfstandig naamwoord, maar het is precies van dezelfde wortel. Het gaat opnieuw over die epifanie. Over die verschijning waar ik vorige week van gezegd heb, dat is de verschijning van de zon der gerechtigheid, van de opgang uit de hoogte. Dat is de verschijning van de zon des heils die God toen eerst aan de kimmen deed staan en die dan nog een keer zal geschieden. Maar dat zal niet precies een herhaling zijn van wat in de kerstnacht heeft plaatsgevonden. Want toen in de kerstnacht bij de eerste komst van de Heer Jezus, bij zijn eerste verschijning, het licht opging, toen zijn er weliswaar mensen geweest die dat licht hebben gezien en die het hebben aangebeden en die God erover hebben verheerlijkt. Maar toen is dat licht niet door iedereen gezien, u herinnert u dat? Toen zijn er vele ogen voor gesloten gebleven en in vele levens zijn de gordijnen dicht gebleven. En mensen hebben hun oog van hem afgewend, hun aangezicht van hem afgekeerd en ze zagen zijn heerlijkheid niet, omdat die heerlijkheid ook immer bedekt was. Hij had geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. En het vereiste geloofsogen om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Maar als hij weer verschijnt, dan zal waar worden wat er ook geschreven staat. Dan zal wel aller oog hem zien. Dan zal niemand voor hem de ogen meer kunnen sluiten. Dan zal niemand erin slagen om toch de gordijnen van zijn levenshuis dicht te trekken en zich aan zijn blik en aan zijn licht en aan zijn heerlijkheid te onttrekken. Dan komt hij namelijk niet meer in die gedaante van vernedering. Dan komt hij niet meer als die mens die geen gedaante en geen heerlijkheid had zoals hij in zijn eerste komst kwam. Maar dan komt hij in volle heerlijkheid, omgeven door zijn duizenden engelen. En gemeente, u kunt ervan overtuigd zijn, en als u zich een klein beetje probeert in te denken wat de schrift over deze aanstaande gebeurtenis zegt, dan kunt u het voor uzelf ook wel weten, als u eerlijk de schriftgegevens probeert te begrijpen, dat dat bijzonder indrukwekkend zal zijn. Dan komt de heerlijkheid van God mee. En dan omschijnt hij hem. Dat was in de kerstnacht niet zo. Toen was er wel heerlijkheidsopenbaring. Dat lees je van de herders. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Maar dat wordt niet gezegd van dat kind in de kribbe. Maar als hij voor de tweede keer komt, dan zal die heerlijkheid hem omschijnen. En als je weten wil wat die heerlijkheid, die kaboot van de Heere is, dan moet u dat eens nagaan in het Oude Testament. Want daar lees je ook van de heerlijkheid des Heren. Bijvoorbeeld als de tempel die Salomo gebouwd heeft in gebruik genomen wordt. En als Salomo dat hartelijke gebed, dat oprechte gebed voor de Heere heeft neergelegd. En als de Heere daar antwoord op gaat geven, hoe doet de Heere dat? Door het vuur op het altaar te ontsteken, rechtstreeks uit de hemel. Maar door tegelijkertijd die heerlijkheid, die het volk ook kende, toen van de woestijnreis, die kaboot te doen neerdalen. En dat is iets geweest wat eigenlijk niet in mensenwoorden te omschrijven is. Maar het resultaat daarvan is zeer goed in mensenwoorden tot uitdrukking te brengen. En dat staat ook in de schrift. Namelijk dat de priesters niet konden staan vanwege die heerlijkheid. We hebben zoiets nooit meegemaakt. Maar als je zoiets één keer in je leven meemaakt, vergeet je dat natuurlijk nooit meer. Dat de heerlijkheid God zo overweldigend is, dat een mens, zelfs een geroepen dienstknecht van de Heere, die zijn taak zoekt te verrichten in het heiligdom als een priester Gods, niet eens in staat is om zijn werk te verrichten, niet eens in staat is om overeind te blijven, maar plat op de grond valt. Zoals ook iets gezien is bij de discipelen op de berg der verheerlijking, toen daar ook Christus in heerlijkheid verscheen. En dat was nog lang niet de heerlijkheid waarmee hij komen zal als hij straks weer schijnt op de wolken des hemels. Maar dat was ook al zo bijzonder indrukwekkend, dat die drie discipelen die van de Heere permissie hadden gekregen om hun meester te vergezellen op de berg der verheerlijking, ook niet anders kunnen doen dan plat op hun gezicht op de grond vallen. Wel gemeente, zoiets zullen we allemaal meemaken. Daar kunt u zeker van zijn. Dat gaat gebeuren. En uw en mijn ogen zullen het zien. Let er maar eens op hoe Paulus die heerlijkheid van de Heere omschrijft. Hij noemt hem niet alleen maar onze zaligmaker, maar hij noemt hem ook de grote God. Het gaat hier niet om de verschijning van de heerlijkheid van enerzijds God en dan zou de Vader bedoeld zijn en anderzijds de zaligmaker en dan zou de Heer Jezus bedoeld zijn. Nee, u moet die woorden opvatten als betrekking hebbende op dezelfde persoon. De zaligmaker is de grote God. En de grote God is onze zaligmaker. En daarmee legt Paulus de nadruk op de godheid van Christus. En daar hoort heerlijkheid bij. Nu hij zijn werk, zijn zaligmakerswerk volbracht heeft, nu zal hij gezien worden in de goddelijke majesteit en heerlijkheid. En zo zal hij ook onze zaligmaker zijn, zegt de apostel. Dan is wel duidelijk voor iedereen dat niets hem in de weg staat bij de uitoefening van dat werk. Bij de voltrekking van dat werk. Dan zal voor iedereen duidelijk zijn als hij de zaligmaker is die tegelijkertijd de grote God is. Dan staat het vast, dan ligt het gegrond, dan is het verankerd dat de zaligheid van zijn volk ook echt helemaal gecompleteerd zal worden. Dat hij wat hij begonnen heeft af zal maken. Dat hij ze echt uit de wrede kaken van de dood en van de hel los zal maken. En dat hij ze een volkomen zaligheid zal geven. Die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Wat dat inhoudt, gemeente, laten we maar niet eens proberen om daar wat van te zeggen. We kunnen hooguit een aantal schriftuurlijke gegevens naspreken. En we hopen dat straks met name ook aan de tafel wel te doen. Maar daarmee hebben we lang niet alles onder woorden kunnen brengen. Wat de Heere nog weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Geen wonder dat de dichter daarvan zegt, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Nee, daar hoeven we geen geringe gedachten van te hebben. Daar hoeven we niet van te denken dat het allemaal maar amper kan. Wat de Heere dan zal doen, wat de Heere dan zal openbaren, wat de Heere dan zal schenken. En wat uit de handen van die grote God en onze zaligmaker Jezus Christus dan het deel zal worden van hen die hij voor eeuwig verlossen zal, dat is met geen pen te beschrijven. Nou, en in die verwachting mag de kerk nou leven. Dat mag ze nu verwachten. Zij, ik kom nog even bij vers 12 terug, die onderwezen werden. Die onderwezen werden en bij wie dat onderwijs ook in beginsel vrucht begon te dragen. Daarin dat zij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden leerden verzaken. Dat ze daar geen vermaak meer in hadden. Omdat in hen een nieuw beginsel gewerkt was. Een nieuw leven tot stand gekomen was. Een leven uit God. En dan ook gericht op God, betrokken op God en op de dingen van God en op heilige zaken. Daar kan de onheiligheid niet meer bij. Daar kan de wereld niet meer in participeren. Daar kan de goddeloosheid niet mee hand in hand gaan. Zij die onderwezen zijn. En bij wie dat onderwijs ook vrucht droeg. Om te verzaken datgene wat hen van God vervreemdt. Datgene wat hen bij de Heere vandaan trekt. Die, anders gezegd, de vreze des Heeren hebben leren beoefenen in hun leven. En in wier leven dat tot uitdrukking kwam. Dat zij matig, rechtvaardig en godzalig begeerden te leven. En, ik mag ook zeggen, begonnen te leven. Godzalig. In ware godsvrucht. Die gingen zoeken en gingen beoefenen van tijd tot tijd. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Die smaak kregen in het woord van God. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Arm van geest werden. En toch ook niet konden ontkennen dat door de vernieuwende werking van de Heilige Geest ze ook iets gingen verstaan van het rein zijn van hart. Al hadden ze soms meer te klagen over de onreinheid die nog overgebleven was dan te roemen in de reinheid die hun deeltal was geworden. Niettemin, er was die wezenlijke verandering in hun leven. En ze konden het op grond daarvan en van daaruit toch bij tijden ook wel eens in alle oprechtheid en in eerlijkheid in de stilte voor Gods aangezicht zeggen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Oh, er waren andere tijden dat ze zeggen: waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Maar zo bleef het niet. De Heere zocht ze toch weer op en de Heere gaf toch weer leven aan hun ziel. En ze hebben toch ondervonden dat de Heere geen land van uiterste duisternis is, maar dat hij kwam en dat hij het werk voortzette en dat hij opnieuw de blijken van zijn gunst deed beleven. Zij die dan inderdaad tot de ontdekking komen dat het hier op aarde zo onvolmaakt is. En dat de gemeenschap met de Heere zo vaak nog onderbroken is. En dat we nog wel degelijk in het lichaam des doods leven. En die daar smart over dragen. Dat ze niet kunnen zijn zoals de Heere recht op hen heeft. En die al die gebreken van harte leed werden. Zouden zij niet, als ze dan horen van die zalige verschijning van de heerlijkheid van de grote God en de zaligmaker Jezus Christus, moed vatten en hoop hebben en gaan verlangen en gaan uitzien naar die dag en getroost mogen zijn met de wetenschap zoals het nou is en zoals ik me nu bevind, zo gebrekkig, zo ellendig, zo vol tekortkomingen, zo blijft het God. Die eerste verschijning van de Heere Jezus Christus eigenlijk aan je voorbij gegaan is. En dat je hem toch niet in waarheid hebt leren kennen. Ik zei in waarheid, je kunt het je ook inbeelden. Maar als je er inderdaad geen persoonlijke omgang mee hebt leren ontvangen. En als je van dat onderwijs nooit hebt geprofiteerd. En als je het toch nog zo makkelijk voor elkaar kunt krijgen om te combineren. De zogenaamde dienst des Heren met de wereldse begeerlijkheden. En als je toch eigenlijk de hand een beetje ligt met dat matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. En als voor Gods aangezicht er toch eerlijk gezegd moet worden: Heren, de deugd op dat terrein toch lang niet zo alles van. En er is zoveel gebrek en er is eigenlijk zo vaak ook nog wel een onwilligheid om alleen voor u te leven en de wereld werkelijk vaarwel te zeggen. Nou, wees dan voorzichtig met wat je vanmorgen doet. Want avondmaal vieren, dat is wel uitspreken dat je matig en rechtvaardig en godzalig begeert te leven en dat consequent ook wil doen. En de wereld verzaken. Onze oude natuur doden. En dat zal God dan ook eerlijk moeten kunnen zien in je leven. Oh ja, maar als er dan nog zonden overgebleven zijn, weet u, dan is het criterium niet of je volmaakt bent of dat je nog zondigheid hebt. Maar het criterium is de zonden die in je overgebleven zijn. Zijn die daar nou met of tegen je wil overgebleven? Daar gaat het maar om. Ze zullen er zijn, ook bij de oprechtste van hart. Maar bij de oprechten van hart zijn ze er tegen hun wil. En ze zouden er zo graag van verlost zijn. En ze kunnen er niet in vrede mee leven. Maar bij de geveinsden zijn ze overgebleven. Niet tegen hun wil. Nou, laat dat de toetssteen dan zijn. Zij die oprecht voor Gods aangezicht begeerden te leven. En die het toch wel eens mogen zeggen. In alle oprechtheid. Wie heb ik u jevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Laten zij hun vrijmoedigheid niet wegwerpen. En laten zij niet door vreesachtigheid gestoord worden om zich op welke manier dan ook van de tafel des Heren te onthouden. Laten ze met alles wat er nog overgebleven is aan verkeerdheid dan maar de toevlucht nemen tot het bloed van de verzoening. Want op zulken wil de Heren zien, de armen en verslagenen van geest. En die voor zijn woord beven, om hen opnieuw te verzekeren van zijn liefde. En hen opnieuw garanties te geven, dat hij, die het goede werk begonnen is, dat niet zal laten varen, maar dat het een vervolg krijgt. En dat het afgemaakt wordt. En dat daarom het leven der hoop mag worden gestimuleerd, ook door de sacramentsbediening. Zoals we straks zullen lezen, dat het ook in het gebed van het formulier onder woorden gebracht wordt. Mogen God zo zijn zegen geven, niet alleen maar tot versterking van het geloof, maar ook tot opwekking van de hoop en tot bekrachtiging van de liefde. Amen. Wij gaan samen lezen uit het formulier, het tweede deel, dat betrekking heeft op de viering van het sacrament. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van een beginne af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft. Laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. Ja, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij zullen dan nu overgaan tot de bediening van het sacrament. We gaan eerst met elkaar zingen uit de 121ste psalm, het eerste vers. En laat dat dan inderdaad maar niet alleen een vers zijn dat we zingen, maar laat dat ook maar de weergave zijn van wat er leeft in het hart. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Ook voor een gezegende avondmaalsviering is hulp van boven nodig en alleen de Heere is in staat om die zegen te schenken. Mogen dat ervaren worden ook aan zijn tafel. Zijn aan deze tafel nog twee plaatsen niet bezet. Eén aan mijn rechterhand en één aan mijn linkerhand. Ik zou zeggen, laten wij niet wachten totdat er misschien aan de tweede tafel misschien geen plaats meer zal zijn. We danken u ervoor dat u zelf voor uw kerk zorgt, dat uw kerk niet voor haar eigen voeding en voor haar eigen onderhoud hoeft te zorgen en voor haar eigen geloofsversterking, maar dat u dat alles geeft en dat u daar ook middelen voor geschonken hebt.
Een van de middelen mogen we vandaag met elkaar hier beleven. Als het sacrament van het heilige avondmaal in het midden van de gemeente mag worden bediend. En als naar uw eigen verordening ook op de tafel brood en wijn staan uitgestald. Die de symbolen willen zijn van het lichaam en bloed van u, o gezegende Heer Jezus. Want dat lichaam hebt gij laten verbreken. En dat bloed hebt u laten vergieten. En zo hebt u zelf Gode onstraffelijk opgeofferd. En de prijs betaald. En de gerechtigheid verworven. En de weg tot God gebaand. Voor schuldigen, voor ellendigen, voor mensen die het verdorven hebben. En die uit zichzelf nooit anders zullen doen dan het verderven. Wat een wonder van genade. En dat is nog lang niet alles wat u uw volk en kinderen te geven hebt, Heren. U zult nog veel meer schenken. Uit de volheid van uw genade mogen ze genade voor genade ontvangen. En aan de tafel wilt ge niet alleen het geloof versterken, maar ook de hoop verlevendigen. Want er komt nog veel meer, Heren, omdat u een volkomen zaligmaker bent. En omdat u ook volkomen kunt zalig maken, allen die door u tot God gaan. Ach, Heren, we zijn blind voor die dingen. We hebben een verduisterd verstand en zelfs na ontvangen genade gaat ons nog zoveel voorbij en zien we nog zoveel dingen niet. En we moeten overal bij bepaald worden en alles moet worden toegepast door uw Heilige Geest. Zou het u mogen behagen om er vandaag ook iets van te geven. Om datgene wat uw woord ons aanreikt ook toe te passen aan ons hart. Zodat het leven van alle die u vrezen echt getypeerd mag worden door het verwachten van de zalige hoop. En de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Zou u dat willen geven, Heren, ook aan uw tafel, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft. Dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus, neemt dien en drinkt allen daaruit, en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Via de woorden van het formulier de Heren gevraagd hebben om zijn zegen over de bediening van het sacrament en vrucht op het gebruik van brood en wijn. Toen hebben we met elkaar met de woorden van dat formulier ook zojuist gebeden dat de kerk des Heren in alle droefenis met een opgeheven hoofd haar Heren en Jezus Christus uit de hemel zou mogen verwachten. U ziet dat ook onze vader een aandacht gegeven hebben aan dat element van de verwachting, juist ook bij de avondmaalsviering, waar dan, zo lezen we verder, hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Dat geeft ook stof tot overdenking. Als hij onze sterfelijke lichamen op de dag van zijn verschijning zal gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ze nog leven of dat zal gestorven zijn en eerst weer opgewekt moeten worden. Maar Gods kinderen, ook al hebben ze nog zoveel van de genade van de Heere in hun leven mogen leren kennen. En een leven mogen leven in afhankelijkheid van de Heere, waarin ze uit het geloof zalig mochten worden. Dan hebben ze niet meer gehad dan een sterfelijk lichaam. Een lichaam met gebreken, een lichaam met bezwaarnissen. En een lichaam dat vaak ook nog wel tot zonde bracht. Hoeft het lichaam niet overal de schuld van te geven, maar het lichaam is vaak ook een oorzaak tot zonde, zo goed als onze geest dat menigmaal ook is. De zonde woont in ons. En daarom spreekt de schrift over het lichaam deze doods. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En als dat nou zo zou blijven, als Gods kinderen wel de zaligheid zouden deelachtig worden, maar als ze zo'n sterfelijk lichaam zouden behouden. En als dat nooit anders zou worden, dan zou het werk des Heren onvolmaakt zijn, nietwaar? Maar dat blijft niet onvolmaakt. Want bij de dag, op de dag van zijn verschijning zal hij, zo lezen we hier, die sterfelijke lichamen gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Nou moet ik zeggen wat dat is. Zijn daar woorden voor om aan te duiden hoe dat verheerlijkte lichaam van Christus is? Niet alleen volmaakt zondeloos, dat is het altijd geweest. Maar ook nog volmaakt verheerlijkt, vergeestelijkt. Paulus schrijft er wat van, maar de woorden die hij gebruikt zijn eigenlijk de laatste woorden die mensen tot hun beschikking hebben. Maar is het daar nou mee gezegd op een manier waarop het doorzichtig wordt voor ons verstand? Toch eigenlijk niet. We kunnen ons de dingen niet voorstellen, maar ook in dat opzicht geldt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid, ook voor dat lichaam, dat straks in het graf vergaat, dat straks tot stof vergaat. Maar op de dag van zijn verschijning weet hij al die stofdeeltjes te vinden en zal hij het in onverderfelijkheid opwekken. En zullen ze uit hun vlees, ook al is het doorknaagd, God mogen aanschouwen. En omdat die God en die Christus geen vreemde voor hen zullen zijn, daarom zullen ze ook van hem dat verheerlijkte lichaam ontvangen, gelijkvormig gemaakt aan zijn verheerlijk lichaam. En daarom kunnen ze ook altijd bij hem wonen. Daar heeft de dichter van Psalm 16 in het geloof over al de bezwaarnissen heen toch iets van mogen zien en van mogen getuigen. David, die ook heel erg duidelijk met het lichaam des doods in aanraking kwam en die ook de verzoekingen en de verleidingen van zijn verdorven bestaan heeft gekend en die daardoor gestruikeld en gevallen is. Maar die heeft toch mogen weten, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd ten spijt des vijands, in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. We zingen het vijfde vers van Psalm 16. En daarna zijn ook anderen aan deze tafel welkom.
Thank you.
deze tafel nog een aantal onbezette plaatsen. En onbezette blijven, als er nog zijn wie er hart nergens anders meer terecht kan en nergens anders meer op steunen kan dan op die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, dan mogen zij aan deze tafel ook een plaats innemen. Aan deze tafel ook de bediening van het sacrament gaan beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus, neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Zijn Zoon uit de hemel verwachten. Die niet alleen onze sterfelijke lichamen zal gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Maar zoals hier ook staat. En ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Om ze een eeuwige verlossing te schenken. En om ze nooit meer uit de beleving van de gemeenschap met de Heere te laten verdwijnen. Niet waar, wat hier op aarde vaak maar bij tijden is. De verborgen omgang met de Heere, de beleving van de gemeenschap met de Heere, het nabij de Heere zijn. Dat is inderdaad vaak maar tijdelijk. Dat zijn van die momenten die de Heere geeft op de pelgrimsreis. En niet altijd is er dat elim waar we verkwikt worden. En niet altijd is er die ruimte die we nodig hebben om al onze noden en bij de Heere bekend te maken. Soms zijn de hemelen gesloten. Soms is de gemeenschap met de Heere verstoord. Menigmaal zijn we daar zelf de oorzaak van. Slordig leven kan de oorzaak zijn of allerlei andere zaken. Ik zal daar nu verder niet op uitweiden. Maar wat dan in de hemel, straks in de zaligheid, zal geschieden, is dat hij zijn volk tot zich nemen zal in eeuwigheid. Dan is de gemeenschap ononderbroken. Dan zullen ze altijd zijn aangezicht zien. Laat ik daar een paar versen van mogen lezen uit het laatste hoofdstuk dat we in Gods woord vinden. En geen vervloeking zal meer op iemand zijn. En de troon Gods en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Al daar zal geen nacht zijn. Ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En zoals er ergens anders in het openbaringenboek staat, het Lam zal ze gedurig leiden. Of wat zal dat wezen? Als een ziel nooit meer hoeft te klagen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Hier op aarde zijn die woorden van Job vaak ook beleving in het leven van Gods kinderen. Dat hoeft dan nooit meer gezegd te worden. Nooit meer hoeft gevraagd te worden, Heere, hoe lang verstoot gij mij? Hoe lang roep ik en gij geeft geen antwoord? Nooit meer hoeft dat gezegd en verzucht te worden. Want de Heere zal er altijd zijn en zij zullen altijd met hem zijn. En dat kan ook, want zelfs hun lichaam is verheerlijkt, gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. Er is nooit meer iets wat scheiding maakt en wat van de Heere vervreemdt. En daarom, de dichter waar we zojuist van zongen, heeft dat ook in vers perspectief eigenlijk al gezien. en zich er innerlijk over verheugd en vermaakt, toen hij getuigde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde, de lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Vers 6 van Psalm 16.
Terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf en u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als we nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden door van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij samen danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. We bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wilt gegeven dat wat we vanmorgen uit uw hand ontvangen hebben, nu ook inderdaad zal blijken vrucht te dragen in ons leven. En dat er een volk is dat waarlijk gesterkt mag wezen in de wetenschap dat gij die het goede werk begonnen zijt, het ook zult voleindigen op de dag van Jezus Christus. Mogen wij moed scheppen, Heere, als we ondervinden dat gij uw volk vertroostingen schenkt op de levensweg. En als gij hongerigen met goederen vervult, mogen we moed grijpen, Heere, als het weer openbaar gekomen is en als het ook beleefd mocht worden dat gij in gunst aan zondaren gedenkt. Wil ons vanavond weer bij elkaar brengen in een uur van dankzegging, van nabetrachting. En wees dan ook weer onder ons werkzaam om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 31, het 17e vers. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Gaat u heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.